Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 139, vers 3 en vers 14. We staan met elkaar stil bij de reis, of misschien wel de vlucht van Abraham naar Egypte, hoe de Heer hem ook op wonderlijke wijze weer terughaalt. En daarom beginnen we met te zingen op Psalm 139, vers 3 en 14. En in vers 3 daar zingen we: Gij hebt van achteren mij bezet, vooruit werd mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. Hoe zou ik met mijn zwak verstand naar uw wondere kennis streven? Ze is mij te groot, te hoog verheven. En vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Psalm 139, de versen 3 en 14. Gemeente, gaan we samen luisteren naar Gods heilige wet. En de samenvatting zoals onze Heer Jezus Christus die gegeven heeft in Matteüs 22. En in aansluitende opzingen met elkaar uit Psalm 105, het 24ste vers. Psalm die ook jongens en meisjes als het goed is kennen of moeten leren. Die gunst heeft God zijn volle bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Psalm 105 vers 24 in antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente willen met elkaar de Heere bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Ja, Heere, wij roemen u, o oppermajesteit, om zoveel gunst in eeuwigheid. Heere, dat hebben we met elkaar gezongen, in aansluiting, in antwoord op de lezing van uw wet. En Heere, dan bent u toch ook de God, de Heere, de Schepper van hemel en van aarde, die ook alle lof en eer toekomt. Ja, hier als we hier als gemeente rondom uw woord bijeen zijn, te midden van zoveel die u en uw dienst terug hebben toegekeerd, die leven alsof er geen God en geen oordeel is, hebt u ons hier bijeengebracht. Mogen wij hier rondom uw woord bijeen zijn. Mogen wij luisteren wat u ons te zeggen heeft. Mogen wij ons verwonderen over uw gunst, uw genade, uw liefde, uw trouw, die u in onze levens hebt bewezen. Ja, Heere, wij danken u voor alles wat u ons in de achterliggende week hebt gegeven. Als we onderweg geweest zijn, u spaarde ons. Als we thuis geweest zijn, u was met ons. U was bij ons, op school, op onze studie, op ons werk, thuis, onderweg, waar we ook geweest zijn. U dacht aan ons. U zag naar ons om. Ja, Heere, u dacht zelfs aan ons als wij afgelopen week misschien bijna niet aan u hebben gedacht. U bent ons afgelopen week niet vergeten, ook als wij u misschien wel zijn vergeten. U zag naar ons om, ook toen wij niet naar u omzagen. En wij danken u dat u trouw bent. Waar mensen ontrouw zijn. Ja, Heere, wij loven en prijzen uw grote naam. En Heere, daarom buigen we ons ook voor u neer. Voor u de Almachtige. Voor u de God vol van majesteit. Voor u de God die de woorden van het eeuwige leven heeft. Voor u die over alle dingen in ons leven regeert. En Heere, dan komen we tot u met alles wat ons bezighoudt. Met alle zorgen, noden, verdriet en pijn. En dan komen we tot u met al onze zonden en schuld. Want Heere, als we dan terugkijken op de achterliggende week, en we leggen uw wet die we gelezen hebben naast ons leven, ja, Heere, dan moeten wij voor u belijden. Dat wij niets voor u kunnen bestaan. Dan moeten wij belijden. Dat wij uw gramschap, uw toren, uw oordeel dubbelwaardig zijn. En wij bidden om vergeving. Voor al ons egoïsme. Voor al onze ikgerichtheid. Voor al die momenten in de achterliggende week waar we onze tong niet hebben gebruikt om u te loven en te prijzen. Maar misschien wel hebben gebruikt om uw naam te onteren, onze naasten naar beneden te halen, onszelf op de voorgrond te stellen ten koste van de ander, ten koste van u. Ja, Heere, wij vragen om vergeving. Afgelopen week in zonden zijn gevallen, onze ogen dingen hebben gezien die uw wet heeft verboden. Als we een leven hebben geleid waarin wij zelf op de eerste plaats staan en niet u. Ja, Heere, wij komen om belijdenis te doen. Als kleine mensen voor een grote God. als onrechtvaardige voor een rechtvaardig God, als onheiligen voor een heilig God. Maar Heere, dan komen we niet in onze eigen naam, maar dan zijn we hier bijeen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u naar de aarde hebt gezonden, om voor zondaren te lijden en te sterven, opdat er voor ieder van ons een weg is terug tot u. Heere, wij danken u dat u die weg hebt geopend in uw Zoon, de Heer Jezus, dat u zondaren nodigt met alle ruimte om daarin te delen. En wij bidden, leer ons dan ons zo vast te klemmen aan dat kruis van uw Zoon, de Heer Jezus, in leven, in sterven, in mooie, in moeilijke momenten, door heel ons leven heen. Ja, Heere, dat we het ook vanmorgen weer helder mogen zien en ook mogen beamen, ook mogen meespreken, dat u het bent die redt. Dat u het bent die uw beloften vervult, ondanks menselijke zwakheid. Heere, dat dat mag zijn waar we aan vastklemmen. Ook als het leven moeilijk is, als het leven pijn doet, als er verdriet is, als er zorgen zijn, in de familiekring, in ons persoonlijk leven, als er eenzaamheid is, als het leven soms zoveel teleurstellingen met zich meebrengt, als we teleurgesteld zijn in onze medemens, als er zoveel verdriet en pijn is. Heere, u kent ons. Wij bidden voor hen die in de mist van een donkere depressie zitten, met zicht op het licht in uw Zoon, de Heer Jezus, misschien wel zijn kwijtgeraakt. Wil met hen zijn. Wil hun ogen richten op u, die overwonnen heeft. Geef uw zegen. En Heere, zo bidden we ook voor deze wereld in nood. Als er zoveel plaatsen zijn waar verdriet is, waar pijn is, waar leed is. De slachtoffers van overstromingen, orkanen, aanslagen, burgeroorlogen, de honderdduizenden die op weg zijn van huis en haard verdreven. Ja, Heere, ontfermt u zich over deze wereld. Geef wijsheid aan hen die verantwoording hebben, die op leidinggevende plaatsen staan. Wijsheid die toch alleen van u komt. En Heere, dat bidden we ook voor de regering die binnenkort aantreedt. Het nieuwe kabinet, Heere, geeft daar ook uw zegen in, geef dat ook daarin uw eer gezocht mag worden in de besluiten die genomen worden. Wilt u dat zo leiden? En Heere, zo bidden we ook voor het leed in deze wereld, in ons land. Bijzonder bidden we voor de nabestaanden van Anne. Maar Heere, het heeft ons als land ook geschokt. En wij bidden om uw nabijheid, om uw troost, te midden van dat onbeschrijfelijke verdriet en leed. En Heere, wat roept het ook om u die recht doet? Wat roept het ook om uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat als gemeente toch wel mogen zeggen, ja, kom Heere Jezus. Ja, Heere, ga zo met ons mee. Wij bidden ook voor deze gemeente, geef alles wat daarin nodig is en het werk dat mag gebeuren, van predikant en kerkenraad. In bijzonder bidden we voor alle broeders die op het tweetal staan. Geef ook daar vrede, zegen in de weg die u met hen gaat, hoe de beslissing ook zal uitvallen. Ja, Heer, het is in een eigen kracht, onmogelijke opdracht. Maar u bent toch de God die, als u roept, ook krachten wil geven. Wij leggen dat in uw handen neer. En wij bidden dat. de vergeving van al onze zonden alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar het woord van de Heere openen. We doen dat in Genesis 12 en een klein gedeelte uit Genesis 13. Genesis 12 vanaf vers 10 lezen we tot hoofdstuk 13 vers 4. Het gaat over de vlucht of de reis van Abram naar Egypte, hoe de Heer hem ook weer terughaalt. En het tekstgedeelte, dat is hetzelfde als het schriftgedeelte, dus Genesis 12 vanaf vers 10 tot hoofdstuk 13 vers 4. In het gedeelte daarvoor lezen hoe Abram door de Heere wordt geroepen, hoe hij op weg gaat naar Kanaan, hoe hij daar aankomt en echt dat land doortrekt. En daar ook een altaar bouwt, de naam van de Heere aanroept. Dan lezen we verder in vers 10. En er was honger in dat land. Zo toog Abram af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw, en zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. Het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao. En de vrouw werd weggenomen naar farao's huis. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heer plaagde farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep farao Abram en zei, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abram heeft aldaar de naam des Heeren aangeroepen. Tot zover de schriftlezing. Voor we met elkaar bij deze geschiedenis stilstaan, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 66, versen 4 en 5. En in vers 4 lezen we, gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. En vers 5, en net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij die doorheersigt ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Psalm 66, vers 4 en 5 zingen met elkaar. En onderwijl wordt er gecollecteerd voor de eerder genoemde doelen. De Heere zegene uw en jouw gaven. We zingen dus Psalm 66, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, met elkaar staan we stil bij de geschiedenis zoals we die hebben gelezen. Een van die gebeurtenissen, episoden uit het leven van Abraham. Het tekstgedeelte, zoals gezegd, gelijk aan het schriftgedeelte. Mogen de preek heb ik geschreven: de Heere vervult zijn beloften, ondanks de zwakheid van mensen. Dat is waar het hier in de kern om gaat. De Heere vervult zijn beloften, ondanks de zwakheid van mensen. Ten eerste, de Heere beproeft Abraham. En daarin zien we in de tweede gedachte de zwakheid van Abraham. En in de derde gedachte de volharding van de Heere. Dus de Heere vervult zijn beloften, ondanks de zwakheid van mensen. De Heere beproeft Abraham. Daarin zien we de tweede gedachte, de zwakheid van Abraham. En ten derde de volharding van de Heere. Want gemeente, jongelui, jongens en meisjes, we zien in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 12, dat hebben we met elkaar niet gelezen, maar een bekend gedeelte, en daarin zien we hoe de Heere opnieuw begint. Als je Genesis 3 tot en met 11 leest, dan word je daar eigenlijk vooral verdrietig van. De mensheid die telkens opnieuw de Heere vergeet, in zonde valt, van God afvalt, de Heere die zijn straffen, zijn oordelen geeft, en ja, kort daarna zondigt het volk opnieuw. Het laat iets zien van ja, die draaikolk van zonde en schuld waar de mens in zit en zichzelf niet uit kan ontworstelen. En in Genesis 12, begin van Genesis 12, is het de Heere zelf die die spiraal van zonde en schuld, die draaikolk, doorbreekt en opnieuw begint. Een nieuw begin waarin het niet afhangt van de prestaties van mensen, maar waarin de Heere zelf garant staat voor zijn beloften en zelf ook garant staat voor de vervulling van die beloften. Machtige begin, waarin het al aan Abraham wordt toegezegd: in jou, Abraham, in deze weg, zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Heel de wereld zal delen in die zegen die de Heere met Abraham begint. En dan weten de jongens en meisjes wel wat dat voor Abraham heeft betekend. Abraham, die man die ergens heel ver weg woonde, waarschijnlijk de Heere niet kende en niet diende, die op een dag geroepen wordt, dat de Heere tegen hem zegt: Abraham, jij bent het, jou heb ik uitgekozen. Laat alles wat je lief en vertrouwd is achter je en ga op reis. Ja, waar naartoe, dat vertel ik je nog wel. Ja, dat is heel wat. Dat zal van jou gevraagd worden, dat zal van u gevraagd worden. Alles moest hij achter zich laten. Met onbekende bestemming vertrekken. En hij zou nooit meer terugkeren in het land waar hij vandaan vertrekt. Dat is nog wat anders dan 2 weekjes met de caravan naar Zwitserland. Je hebt ondertussen via WhatsApp nog contact met al je vrienden thuis. En je weet, als ik terugkom, dan is alles nog zo ongeveer als het was. Abraham moet op weg met onbekende bestemming, alles achter zich laten, losgescheurd van al zijn oude zekerheden. De cultuur die hem bekend is, het land wat hem bekend is, de clan, maagschap staat er in de Statenvertaling, die hem veiligheid gaf, dat moet hij allemaal achter zich laten. Met onbekende bestemming naar een vreemd land, waar hij de mensen niet kent, waar hij de taal niet spreekt. Omdat God het had gezegd. Wat getuigt het van een geloofsmoed van Abram. Dat als de Heere spreekt, Abram gaat. Hij is gehoorzaam aan het bevel van de Heere en hij gaat op weg. Met Ur, eerst naar Haran en later, als zijn vader gestorven is, verder naar Kanaan. Hij gehoorzaamt de Heere. We zien in het begin van hoofdstuk 12, waar hij op elke tussenstop een altaar bouwt voor de Heer. Hij dient de Heer, hij looft de Heer, de Heer verschijnt aan hem. Zo mag hij achter de Heer aangaan. Het is een heel rijk gedeelte, het begin van Genesis 12, geloof, vertrouwen, voorspoed. Mooi gedeelte. Abraham die gehoorzaamt en achter de Heer aangaat. De reis van het geloof begint. Ja, dan komt de vraag ook direct naar u en naar jou. Hoe is dat met u? Hoe is dat met jou? Bent ook u, ben ook jij die reis van het geloof begonnen? Dat je achter de Heer aangaat. Dat je hem dient. Dat je hem lief hebt. Dat zijn geboden, zijn beloften belangrijk zijn in je leven. Dat je niet langer je vertrouwen stelt op de dingen van deze wereld, op jezelf, op je geld, of wat je ook hebt. Maar dat je diepste vertrouwen ligt in de Here. Want ook wij worden geroepen, net als Abraham. Dat oude leven in de zonde, dat leven zonder God, dat je dat achter je laat. En dat je de Here navolgt en de Here dient. En Abraham als de vader aller gelovigen is ons daarin voorgegaan. En hebt u, heb jij gehoor gegeven aan die roepstem van de Heer. Om misschien met vallen en opstaan achter de Heer aan te gaan. Hem te zoeken in je leven. Het is belangrijk om met die vraag te beginnen. Want alleen dan kunnen we ook het gedeelte wat volgt, het gedeelte waar we met elkaar bij stilstaan, pas goed begrijpen. Want dat wil de Heer nu met deze geschiedenis. En die reis van Abraham naar Egypte. Waarom staat dat nu in de Bijbel? Ja, het staat niet in de Bijbel omdat het zo'n mooi en spannend verhaal is. Het is het ook, maar dat is niet de reden dat de Heer dat in de Bijbel heeft neer laten zetten. Het is ook niet zo dat in dit gedeelte Abraham de held is. Dat je met bewondering naar Abraham kan kijken. Integendeel. Als je een heldendicht van Abraham zou schrijven, ja, dan zou je dit gedeelte misschien maar even overslaan. Nee, de Heer heeft een bijzondere reden om dit gedeelte in de Bijbel op te nemen. En dat is tot troost, tot bemoediging, tot onderwijs voor de gelovigen. Voor diegenen die net als Abraham achter de Heere zijn aangegaan. Maar daar misschien wel eens mee vastlopen of een doodlopende weg zijn ingeslagen en het allemaal niet meer weten. Dan is dit gedeelte tot troost, tot bemoediging. Daarom staat het in de Bijbel. Kijk, wanneer u, wanneer jij ten diepste zonder de Heere leeft. En al jouw godsdienst, jouw christendom alleen maar een laagje is aan de buitenkant, maar wat niet werkelijk je hart heeft, ja, dan herken je je misschien wel niet in die worstelingen, die strijd en die problemen van Abraham. En als dat voor u of voor jou geldt, dat je godsdienst alleen maar buitenkant is, ja, dan mag dit gedeelte ook wel een aansporing zijn. Een bemoediging, een aansporing om de Heere te zoeken en te dienen, want we zullen zien dat alleen de Heere redt. Maar als u de Heere mag volgen in uw leven, het vallen en opstaan achter hem aangaan, dan is dit gedeelte troostrijk. Misschien dat u of jij jezelf ook wel hebt leren kennen als zo'n zwakke gelovige, die in eigen kracht telkens weer een verkeerde weg opgaat, die telkens weer bij de Heere vandaan gaat, die het in eigen kracht niet kan. In dit gedeelte is Abraham geen held, geen geloofsheld, zoals wij dat niet altijd zijn. Maar hier schittert wel en daar gaat het om. De trouw van de Heere die vasthoudt aan zijn belofte ondanks de zwakheid van mensen. Want als we dan vers 10 hebben gelezen, zijn de schriftlezing begonnen, dan valt dat toch wel wat rauw op ons dak. Zeker naar die voorspoed uit vers 1 tot 9. Wat lezen we namelijk in vers 10 in één keer? En er was honger in dat land. Dat beloofde land. Wat de Heere aan Abraham had toegezegd. Waarvan de Heer had gezegd, Abraham, dit is het gebied. Hier ga ik mijn belofte aan jou vervullen. Hier mag je leven. Hier maak ik jou tot een groot en een machtig volk. Het land waarvan later gezegd wordt, het is vloeiende van melk en olie. Dat land. Ja, daar lezen we in één keer dat er honger was. En ook nog eens een erge hongersnood. De hongersnood was zwaar in dat land. Ja, nu kunnen wij ons er eigenlijk niets bij voorstellen. Dat is om echt honger te hebben. Natuurlijk, jongens en meisjes, als je terug uit school komt, dan zeg je het wel eens. Mama, ik heb ontzettende honger. De kans is groot dat je bij de hand een zus of broer hebt die zegt, je hebt geen honger, je hebt trek. Het is gelukkig ook zo. Echte honger, dat kennen wij niet. Ja, misschien dat de oudsten onder ons het nog hebben meegemaakt. De hongerwinter van 44-45. Ook hier in deze omgeving is dat vreselijk geweest. Maar wij weten dat niet. We zien af en toe de beelden vandaag de dag van ver weg van mensen die bijna van de honger omkomen. Maar we kunnen ons er geen voorstelling van maken. Maar het is vreselijk. Dat je nauwelijks in leven kan blijven. Meer nog dat je nauwelijks eten hebt om je kinderen in leven te houden. Honger is vreselijk. En zo'n honger was er. Daar in dat land. En die hongersnood, ja, dat moet een grote beproeving voor Abraham geweest. Alles waar hij op vertrouwde, dat komt dan op losse schroeven te staan. En dan kan je natuurlijk afvragen, waarom is er eigenlijk honger in deze wereld? En iets breder, waarom zijn er eigenlijk van die dingen in het leven die zo ontzettend pijn doen? Dan kunnen we ook denken aan het geweld op deze wereld, de oorlogen die er zijn, miljoenen vluchtelingen op deze aarde, honger, verdriet, of dichterbij, ziekte, tegenslag, financiële zorgen, het gaat toch aan geen huis voorbij, en dan kunnen we afvragen, waarom is dat er? Ja, het antwoord uit de Bijbel is duidelijk. De Bijbel zegt, dat is nu de wereld die de mensheid ervan gemaakt heeft. Niet de wereld die God gemaakt heeft. De wereld die God gemaakt heeft als een wereld zonder honger, zonder verdriet, zonder pijn, zonder begraafplaatsen, zonder ziekenhuizen. Dat is nu de wereld die God de rug heeft toegekeerd. De wereld die zonder God wilde zijn. En dus voordat we ook in dat soort omstandigheden de vuist opheffen naar de Heere in de hemel, vraagt de Bijbel van ons, ja, kijk naar onszelf. Maar daar valt natuurlijk nog wel meer over te zeggen. De Bijbel is duidelijk, hè? Die honger, dat verdriet, die tegenslagen, die zijn er vanwege de zonde. Maar het is natuurlijk niet zo dat de Heere daar buiten staat. Dat de Heere als een machteloos toeschouwer aan de zijlijn staat en er verder ook niets aan kan doen. Integendeel, we belijden dat God almachtig is. Dat hij dus ook de hand heeft, ja, ook in die moeilijke dingen van het leven. Ook in die pijn, ook in dat verdriet. En dus ook in deze hongersnood. Hoewel de diepste reden daarvan is, de zonde, is het de Heere die het wil gebruiken en die het ook gebruikt en die het ook leidt en die het wil gebruiken ten goede. Dat is wat hij hier ook doet. De Heere gebruikt deze hongersnood om Abraham wat te leren. Kijk, de Heere had natuurlijk heel eenvoudig Abraham op wonderlijke wijze kunnen voeden. En met manna uit de hemel, zoals hij later doet met het volk Israël. Raven die het vlees bij hem brachten. Een kruikje wat niet opging. Een wonderbare broodvermenigvuldiging. De Heere had en hij heeft die macht. Maar hij kiest er hiervoor om Abraham op de proef te stellen. De Heere beproeft soms de gelovigen. En Abraham als de vader alle geloven, wat is die veel en wat is die diep beproefd? Het zal zeker niet de laatste keer zijn hier in Genesis 12. En misschien dat ook jij, die beproevingen in je leven wel hebt ervaren. Het verleden, korter of langer geleden. Of je misschien wel zegt, ja, ik zit er op dit moment middenin. Wat kan dat diep ingrijpen in een mensenleven? Als al je vastheid, je bestaan op losse schroeven lijkt te komen en te staan. En je misschien het zicht op de Heer, op zijn genade, op zijn goedheid wel kwijtraakt. Grijp diep in. Wie kan je afvragen, Heer, waarom? Waarom moet ik zo diep beproefd worden? Waarom moet Abraham hier vluchten, helemaal naar Egypte? Zich zo in de problemen brengen. Petrus geeft antwoord in Romeinen 5. Hij zegt in Romeinen 5 vers 3 en 4. Wij roemen, zegt hij. Dat betekent wij verheugen ons in de verdrukking. Hij zegt niet wij verheugen ons vanwege die verdrukking. Of die verdrukking zelf verheugt ons. Maar te midden van die verdrukking, te midden van die moeilijkheid, van die pijn, van dat lijden. Dat we niets aan afdoen, maar midden daarin, zegt hij, is er ook iets wat ons verheuging mag geven. Wij roemen, zegt hij, te midden van die verdrukking, want wij weten, zegt hij, en dat had Christus hem geleerd, dat had God hem geleerd, wij weten, wij zijn er diep van doordrongen, dat, zegt hij, die verdrukking, leidzaamheid werkt, volharding, mag je ook vertalen. Paulus zegt, ja, die verdrukking, die ontzettend moeilijke momenten, die leiden tot volharding, die leren om vol te houden, om te volharden. En die volharding, de leidzaamheid, zegt hij, werkt bevinding. Bevinding is de ervaring van volhard hebben. En dat is een les die we mee mogen nemen. En die bevinding, die versterkt, zegt hij, de hoop. Wat doet die beproeving? Ja, te midden van die beproeving, zegt hij, leidt dat tot volharding en versterkt dat de hoop die we hebben. Ja, de hoop op Gods belofte op de Heer Jezus Christus. Die moeilijke momenten in het leven, zegt Paulus, die maken ons dat we ons meer afhankelijk gaan weten, meer afhankelijk gaan voelen van de Heer Jezus Christus. Die verdrukking leert ons om meer en meer te zien op Christus en op zijn beloften. En om ons daar alleen aan vast te houden. Zo zegt hij, mag die verdrukking, die beproeving ons wel verheugen. Dat is het doel hoe de Heer die moeilijke momenten in het leven als beproeving kan gebruiken. Tot versterking van het geloof. En dan moet je dat wel goed begrijpen. Dat is belangrijk. De Heere die geeft geloofsbeproeving niet, zodat wij aan God kunnen laten zien dat ons geloof wel echt is. Zo kunnen wij er vaak over denken. Zo gaat het in het gewone leven vaak. Nou, als je aan het eind van je schooljaren bent, dan moet je op een gegeven moment examen afleggen. Het doel van examen is dat je kan laten zien op zo'n bepaald moment dat je wat geleerd hebt en dat je het ook echt kan. Haal je het examen, dan mag je door naar een andere opleiding of iets anders en haal je dat niet, ja, dan mag je niet door. Zo kunnen we ook over geloofsbeproeving denken. Dat wij aan God moeten laten zien dat ons geloof wel echt is. Dat je ons een hele moeilijke opdracht geeft. En dat je laat zien, ja, maar de Heere weet, het is wel echt met mij. Zoals Hercules in de Griekse mythologie, die 12 werken moest vervullen om daarmee te laten zien, zijn kracht te bewijzen. Maar zo is het niet met geloofsbeproeving. Wij hoeven voor God toch niets te bewijzen. Hij kent ons hart. Hij weet wie we zijn. Beter dan wij onszelf kennen. Nee, de Heere die beproeft ons geloof. Ja, niet dat wij aan God kunnen bewijzen dat we trouw aan hem zijn. Maar dat de Heere aan ons kan bewijzen dat hij trouw aan ons is. Dat de Heere de gelegenheid heeft om te laten zien dat hij trouw is. Dat we op hem aan kunnen. Dat hij het vertrouwen waard is. Dat is wat hij wil leren. Soms door de diepte heen. Ja, dan kan hij soms heel veel afnemen. Omdat de Heere alleen overblijft. Dat is een les die je misschien in tijden van voorspoed wel veel minder makkelijk leert. Dat is wat de Heere hier doet. Hij beproeft Abram. En hij wil Abram leren om afhankelijk te zijn van hem. En dan zien we in de tweede gedachte de zwakheid van Abram. Want die hongersnood die drijft Abram weg naar Egypte. En Egypte was de gebruikelijke uitwijkplaats als er honger was in Israël. En die hongersnood in Israël was waarschijnlijk in Kanaan was een plaatselijke hongersnood, waarschijnlijk het gevolg van droogte. Als er te weinig regen was, de regen kwam te laat, dan mislukte een groot deel van de oogst en dan was de plaatselijk honger. Er was dan niet genoeg opbrengst om iedereen te voeden. In Egypte was dat anders. In Egypte was men niet afhankelijk van de regenval, dan was men afhankelijk van de Nijl die af en toe buiten naar de oevers trad. Door een systeem van kanalen en dijkjes kon men daar dus veel beter het water regelen dan in Kanaan. Vandaar dat als er in Kanaan honger was, er vaak in Egypte nog steeds overvloed was. En vandaar dat men dus op verschillende momenten, we lezen dat vaker natuurlijk, ook bij Jozef en zijn broers, dat ze dan naar Egypte gaan voor voedsel. Ook hier dus. Als er honger is, en wat doet hij? Hij laat alles op, zijn bezit, zijn vee, zijn vrouw, Sarai, alle mannen die hij heeft en hij trekt naar Egypte. Laat iets zien ook van de rijkdom van Abraham, dat hij dat kon. Dat hij die mogelijkheid had om daarheen te gaan. Maar hij gaat vanuit het beloofde land naar Egypte. Er is een verschil van mening over onder uitleggers of dat Abraham nu hier al de verkeerde kant op gaat. Er zijn sommigen die zeggen, nou Abraham, je had niet naar Egypte mogen gaan. Je had naar het beloofde land moeten blijven, het uit moeten zitten en maar zien wat er van komen zal. En je had niet naar Egypte gemogen. Het zou kunnen, maar tegelijkertijd lezen we nergens een verbod van de Heer. Lezen we later overigens wel. Genesis 16, als er opnieuw honger is en Isaac ook naar Egypte wil, dan verschijnt de Heer aan hem en die zegt, ga daar niet heen. Maar dat lezen we hier niet. Calvijn is een uitleg, die wijst er ook nog op dat in vers 10 staat heel nadrukkelijk dat Abraham als vreemdeling in Egypte wilde verkeren. Hij was niet van plan om zich daar definitief te vestigen. Dat had hij natuurlijk ook kunnen doen. Dat is hoe bij ons misschien vaak gaat. Als de Heer niet onmiddellijk geeft wat we ervan verwacht hadden, als de Heer ons teleurstelt in onze verwachtingen, dan zeggen we de Heer vaarwel en dan gaan we het wel zelf doen. Dat had Abraham ook kunnen doen. Want hij gezegd dat die belofte van de Heer, nou ik zit nu in dat land en ik heb alleen maar honger, ik vertrek naar Egypte en ik bouw daar wel zelf mijn toekomst op. Zonder de Heer. Maar dat doet hij niet. Als vreemdeling wil hij gaan verkeren met als doel om terug te keren naar dat beloofde land als de honger voorbij is. Maar hoe het ook zij, de belofte, de beslissing die hij neemt op de grens met Egypte is toch zonder meer af te keuren. Ze zien jongens en meisjes Abraham gaan en met al zijn bezit opgeladen. Heel wat vee had hij waarschijnlijk, het zal een hele karavaan geweest zijn. En zo nadert hij uiteindelijk bij de grens van Egypte. En je ziet hem zo zitten, ja, op een kameel, zo stel ik me dat dan voor. Ik weet niet precies hoe dat ging. En iets verderop zit hij ook zijn vrouw, Sarai. En je ziet hem kijken naar zijn vrouw en met, steeds als die grens dichterbij komt, dan wordt hij banger en banger. Hij gaat vrezen voor zijn leven. Want hij ziet Sarai en hij weet, ze is ontzettend knap. Waarschijnlijk te maken met haar veel lichtere huidskleur dan de inwoners van Egypte, wat als teken van grote schoonheid werd gezien. Maar hoe het ook zij, hij weet, mijn vrouw Sarai is ontzettend knap. Dat vindt hij niet alleen zelf, maar hij weet dat ook anderen dat zullen zien. Dan wordt hij bang. Want hij denkt van ja, stel je voor, dan kom ik zo meteen in Egypte, daar ken ik helemaal niemand. En wat gebeurt er dan? Dan word ik vermoord, gedood, zodat ze met Sarai kunnen trouwen. Blijkbaar iets wat nog wel eens voorkwam. En wat doet Abraham dan? Hij bedenkt een list, een truc, een halve leugen. Hij zegt tegen Sarai, en dat moet er tegen al die manschappen om hem heen geweest zijn, weet je wat je nu moet doen als ze het naar je vragen? Dan moet je niet zeggen, je bent mijn vrouw, maar je bent mijn zus. Nog slim bedacht, want het was echt niet eens een leugen. En Sarai was de halfzuster van Abraham. Maar hoe slim ook bedacht, tegelijkertijd wordt datgene waar het echt om gaat natuurlijk verzwegen. Dat ze zijn vrouw is. Om zijn leven te redden, zijn eigen leven te redden, moet Sarai en iedereen om hem heen verzwijgen dat ze zijn vrouw is. En je kan het afvragen, wat was Abraham hier nu mee van plan? Offert hij hier nu zomaar Sarai op om zijn eigen hachje te redden? Neemt hij bewust het geweldige risico dat Sarai tot overspel wordt gedwongen? Niet alleen voor de heren, maar ook voor de wetten van Egypte ongetwijfeld een ernstige zonde. Wat wil hij hier nu mee? Het is lastig om na te gaan. De meest waarschijnlijke uitleg is dit, hè, dat Abraham wist dat wanneer iemand met Sarai wilde trouwen, dat ze hem, Abraham, als het gezinshoofd om toestemming moesten vragen, moesten onderhandelen over de bruidschap. Dat soort onderhandelingen, die konden nogal eens een tijd in beslag nemen. En misschien dat hij dacht van ja, ik kan die onderhandelingen zo lang rekken, dat ik alweer terugkeer naar Canaan. Of ik weiger gewoon de toestemming. Dus, waarschijnlijk dat hij zoiets heeft gedacht. We lezen wel dat het niet alleen om zichzelf ging. In ieder geval wat hij zegt tegen Sarai. Hij zei het mijn zuster, vers 13, zeg dat maar, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om uwentwil leven. Het was een bezorgdheid voor het leven van Sarai. Ik dacht, ja, als ik gedood ben, dan kunnen ze met Sarai doen wat ze willen. En later in Genesis 20 zal hij dat nog een keer, diezelfde leugen gebruiken. Met dezelfde afloop. Het gaat blijkbaar van vader op zoon over. Want later, zijn zoon Isaac gebruikt het nog een keer, die leugen. Opnieuw met dezelfde uitkomst. En ja, misschien is het ergens ook wel begrijpelijk. Je zou maar naar zo'n vreemd land gaan, waar je de wetten niet van kent, waar je de taal misschien maar nauwelijks van spreekt, waar je als vreemdeling geen enkel recht hebt, waar geen rechter is, waar je verhaal kan halen, waar het recht van de sterkste geldt. Best begrijpelijk. Maar toch wel af te keuren, want wat doet Abraham hier? Hij vertrouwt op zichzelf, op zijn eigen redenering, op zijn eigen slimheid, op een door hemzelf zo slim bedachte halve leugen. En daar komt toch bij dat Abraham niet hoefde te vrezen voor zijn leven. De Heer had toch gezegd dat Abraham en Sarai een kind zouden krijgen en een groot volk zouden worden. En zolang die belofte niet vervuld was, kon Abraham weten dat de Heer zelf garant staat voor zijn leven. De Heer had het immers beloofd. Misschien dat het ook die belofte wel was die Abraham had bedacht, die hij in zijn achterhoofd had. Want hij dacht van ja, die belofte, maar als ik nu naar Egypte ga, dan moet ik toch de Heere wel een handje helpen. Dan moet ik toch wel ook zelf mijn voorzorgsmaatregelen nemen, dat die belofte door kan gaan. Hij wil de Heere een handje helpen. Moet hij waken. Als je in Genesis 15 voorstelt, maak mijn huisknecht Eliezer maar tot erfgenaam. En als in Genesis 16 met Hagar trouwt. Hij wil de Heere een handje helpen. Hij denkt die belofte van de Heer, ja, daar, dan moet ik toch zelf ook wel iets voor doen. Tenminste een klein beetje meehelpen. Maar we zullen zien hoe hij de Heer alleen maar voor de voeten loopt. Maar het begint ermee dat Abraham bang wordt. Op de grens van Egypte wordt hij bang. Bang en hij vreest voor zijn leven. Hoe kan dat nu? Zou het er misschien mee te maken hebben dat Abraham hier langzaam de Heere begint te vergeten? Dat gedeelte wat we gelezen hebben, Genesis 12, vers 10 tot 20, kent een opvallend verschil met het gedeelte ervoor en het gedeelte erna. In het gedeelte ervoor, daar lezen we hoe hij op elke tussenstop van zijn reis een altaar bouwt. En in vers 8 dat hij de naam des Heeren aanroept. En vanaf Genesis 13 lees dat opnieuw. Op de hoofdmomenten van Abrahams leven. Dat hij een altaar bouwt voor de Heeren. En in vers 4 lezen we ook dat hij de naam van de Heeren aanroept. Bij datzelfde altaar uit Genesis 12 vers 8. Maar in dat tussenliggende gedeelte, door die reis naar Egypte, lezen we dat niet. Egypte is de eerste tussenstop waarop we niet lezen dat Abraham een altaar bouwt voor de Heer en de naam van de Heer aanroept. Je kan je daar misschien nog iets bij voorstellen. Is dat land dan binnengekomen met een leugen? Als je niet vertrouwd op de Heer alleen, maar op je eigen slimheid. Ja, hoe kan je dan een altaar bouwen voor de Heer? En hem danken. Hoe kan je dan de naam van de Heer aanroepen? Misschien wel herkenbaar. Ik hoop in ieder geval dat je die vrees voelt. Jongelui, als je overdag in zonde hebt geleefd, dat je dan toch, ja, misschien minder vrij, 's avonds je knieën buigt en tot God bidt, als op andere dagen. Dat kan natuurlijk ook niet. Als je heel de avond bezig geweest bent om met je vriendin over iemand anders te roddelen en een ander naar beneden hebt gehaald, onwaarheden hebt verteld of halve waarheden, ja, dan kan je natuurlijk niet 's avonds, als je weer thuis bent, even frank en vrij tot God bidden als op een ander moment. Als je net je mobiel hebt weggelegd en daarop dingen hebt gezien die God verboden heeft, ja, dan kan je niet zomaar tot de Heere weer bidden. Misschien dat je wel denkt, weet je wat, ik slaap vanavond maar een keertje over. Nu kan ik toch niet bidden. En dan denk je, dan ga ik morgen beter mijn best doen. Dan ga ik het allemaal anders doen. Als ik dan morgen heel de dag goed mijn best heb gedaan, ja, dan ga ik weer bidden. Dan buig ik me weer neer voor God. Maar misschien dat je ook wel hebt ervaren dat het dan niet beter is. Dat van uitstel afstel komt. Dat je de eerste keer dat je vergat te bidden misschien nog wel wakker hebt gelegen. Maar dat je na een week het al gewend bent. Tot je helemaal niet meer durft te bidden. Tot je geen behoefte meer hebt aan gebed. En zo kan je langzaam bij de Heere vandaan glijden. Kijk, de meeste mensen die God en zijn diensten rug toekeren, daar gebeurt meestal niets spectaculair. Maar mensen vergeten heel langzaam de Heere. Die wetten van de Heer en de Heer zelf, die neemt steeds minder ruimte in je leven en de zonde steeds meer. Je raakt steeds verder bij de Heer vandaan. Zo lijkt het hier ook met Abraham te gaan. Hij bouwt geen altaar meer en brengt zichzelf dieper en dieper in de probleem. Als de Heer niet ingrijpt, ga je verloren. Wat heeft ook Abraham zich in de problemen gebracht? Met al zijn slimheid. Want even lijkt die list te werken, hè, die vorsten uit Egypte, al die machthebbers, die spreken wel over de schoonheid van Sarai, maar niemand neemt haar tot zijn vrouw. Ja, tot de farao het hoort. En de farao, dat is de farao, die vraagt niet, die overlegt niet, die onderhandelt niet, maar die neemt gewoon wat hij hebben wil. En dat doet hij ook met Sarai. Sarai wordt meegenomen, waarschijnlijk gevangen gezet in een deel van het paleis waar het harem van de farao verbleef. Achter dikke muren, achter de tralies. Waarschijnlijk met als doel om later in een officiële ceremonie haar tot vrouw te geven aan de farao. Moet ook voor Sarai diep ingrijpend geweest. En laat ook iets zien hoe men daar met elkaar omging. Maar ja, nu is het leven van Abraham en Sarai pas echt in gevaar. Stel je voor dat duidelijk wordt. Dat Abraham niemand minder dan de farao heeft voorgelogen. En dat Sarai al getrouwd is. Dat zal zeker zijn dood betekenen. En zo heeft Abraham met al zijn slimheid zich diep, diep in de problemen gebracht. Hij kan het zelf nooit oplossen. Hij wordt wel steeds rijker. De farao die geeft hem bezittingen vanwege Sarai. Rijker en rijker wordt hij. Maar ja, wat heb je aan een paar miljoen op je bankrekening? Als je God en zijn belofte kwijt bent. Helemaal niets toch. Dit gedeelte strekt niet tot eer van Abraham. Ik zei al, als je een heldenepos van Abraham zou schrijven, dan zou dit het eerste gedeelte zijn wat je even overslaat. Abraham staat hier tot schande. Hij brengt zichzelf in de problemen. Maar wat een zegen dat ook dit in de Bijbel staat. Van die grote Abraham, waar je misschien zo tegenop kijkt. Dat ook Abraham niets meer was dan een mens. Een zondig, kwetsbaar, beperkt mens. Een uiterst zwakke gelovige. Die in eigen kracht niets kan. Maar we kunnen nog beter niet spreken van geloofshelden. Alsof die mensen helden zijn. Spreek liever van geloofsgetuigen. Een geloofsheld is hij niet, maar een geloofsgetuige wel. Die getuigt niet laat zien van hoe het geloof werkt en waar het geloof zijn vertrouwen van krijgt. Want dit wordt duidelijk als van Abraham had afgegaan en had die belofte nooit vervuld geweest. En let wel, het gaat hier om meer dan om Abraham en het leven van Abraham en Sarai. Het gaat hier om de belofte van Christus. In Abraham worden de geslachten gezegend. En als Abraham gestorven is, kan de belofte geen doorgang vinden. Kan Christus niet geboren worden. Is de mensheid verloren. Jou en mijn heil hangen af van wat er met Abraham gebeurt. En Abraham, hij zet het allemaal op het spel. En van zijn kant was het nooit meer goed gekomen. En de Heere die schrijft dat op. Om iets te leren. Te leren wat ook Paulus moest leren. Dat mijn kracht, zegt de Heere tegen hem, in zwakheid wordt volbracht. Want Abraham heeft zichzelf in de problemen gebracht. De belofte op het spel gezet. En kan een menselijke wijs gesproken, kan het nooit meer goed komen. Maar dan grijpt de Heere in. De derde gedachte, volharding van de Heere. Dan gaat de Heere zelf ingrijpen. Vers 17, dat machtige maar de Heer. Zo vaak in de Bijbel tegenkomen, tegenover al die zwakheid, onmogelijkheid van mensen. Dat maar van de Heer, maar de Heer. Waar mensen het niet meer kunnen, grijpt de Heer in, maar de Heer. Hij gaat ingrijpen. En hij treft het huis van farao met zware plagen. Wat er precies geweest zijn, weten we niet, maar die farao, hij komt erachter en hij ontdekt op een manier die we ook niet weten, dat die plagen er zijn vanwege Sarai. Hij ontdekt en hij leert dat hij leeft onder de toren van de levende God. De leugen is uitgekomen, het bedrog wordt ontdekt. Wat doet de farao? Hij roept Abraham voor zich. Ja, je kan je voorstellen hoe doodsbang Abraham geweest is. Voor die machtige farao. Die mensen voor veel minder heeft gedood. Die alle macht heeft. En de vragen die op hem afgevuurd worden zijn beschamend. Hij heeft niet eens tijd om te antwoorden. En die farao vraagt eigenlijk een aantal keer hetzelfde. Waarom heb je mij dat gedaan? Waarom heb je dat niet verteld? Waarom heb je niet gezegd dat het je vrouw is? De farao is woedend. Ziedend is hij. En Abraham staat daar vol schaamte. Hij kan alleen maar schuld bekennen. Hij kan geen weerwoord geven. En die woede van farao wordt ook duidelijk in het laatste deel van vers 19. Het Hebreeuws staan daar maar vier woorden. Hier, je vrouw, neem haar, wegwezen. Het lijkt alsof alleen zijn ontzag voor de levende God die farao ervan weerhoudt om Abraham en Sarai niet iets veel vreselijkers aan te doen. Abraham wordt niet gedood, zijn bezittingen niet afgenomen, als ongewenst vreemdeling wordt hij uitgezet. En de knechten van Farao begeleiden naar de grens en zetten hem over de grens uit. De staart tussen de benen. Ik moet bij de voorbereiding denken aan die Turkse minister van net voor de verkiezing. Die hier ook vol schande vanuit Rotterdam de grens werd overgezet. Zo moest je dat voorstellen, vol schande. Maar wel in leven. Beschamend einde van dit hoofdstuk voor Abraham. En wat schittert hier de genade van God in. God is trouw aan zijn beloften, ondanks de zwakheid van mensen. O, Gods belofte, het heil van de wereld, had Abraham op het spel gezet. Maar als een Abraham had gelegen, had het nooit doorgang gevonden. Maar de Heere grijpt in. Hij houdt vast aan zijn belofte. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begint. Hij gaat door. Wonderlijke wijze. Alleen door het directe en machtige ingrijpen van de Heere wordt Abraham het leven behouden. Alleen door het directe en machtige ingrijpen van de Heere kan die belofte aan Abraham doorgaan vinden. Dat is evangelie. Dit gedeelte. Dat God trouw is aan zijn belofte, ondanks uw, jou en mijn zwakheid. En daarom is deze geschiedenis ook een heerlijke geschiedenis. Geschiedenis waarin de trouw van de Heere schittert, die je moed mag geven. Als de Heer in je leven gekomen is, net als Abraham gehoor gegeven aan die roeping van de Heere, maar heb je jezelf ook leren kennen als een uiterst zwakke gelovige. Die in eigen kracht telkens weer van de Heere afvalt, in zonde valt, de Heere weer dreigt te vergeten. Dat je beseft, als het van mij afhangt, dan is het voor altijd te weinig. Wat een zegen, als hier aan het begin van die Abraham geschiedenis, dat nieuwe begin van de Heere het al duidelijk maakt, dat het in zijn koninkrijk anders gaat, dat het niet afhangt van Abraham, niet afhangt van u, van jou en van mij. Dat de Heere zelf garant staat voor de vervulling van zijn belofte. Abraham wordt als ongewenst vreemdeling over de grens gezet, vol schande, maar wel in leven. En wat doet hij dan? Ja, het enige wat je kan doen, als je verkeerde weg bent ingeslagen. Terugkeren op je schreden, dat doet hij, letterlijk. Hij keert terug, Abraham, naar zijn oude altaar, dat altaar uit hoofdstuk 12, vers 8, waar hij de naam van de Heer had aangeroepen. Daarheen keert hij terug in het beloofde land. Dat altaar, als teken van Gods doorgaande trouw, is het er nog. Het staat er nog. Daar gaat hij heen terug. En daar lezen we vers 4 opnieuw. Hetzelfde als in hoofdstuk 12, vers 8 lazen. Hij heeft al daar de naam van de Heer aangeroepen. Dat is ook de enige weg die wij kunnen gaan. En wanneer je afgedwaald bent in zonde, wanneer je misschien een week achter je hebt liggen waarvan je je diep verschaamt voor alles wat je gedaan hebt en wat tegen de Heere inging. De verleiding is zo groot om te denken, ik poets mijn leven eerst een beetje op en dan ga ik terug naar God. Maar dat is een heilloze weg. Letterlijk. Wat Abraham doet is dat hij terugkeert naar zijn oude altaar. Naar de plaats van de verzoening. De plaats waar de Heere die beloften wil bevestigen. De plaats waar het bloed vloeit. Daar roept hij de naam des Heeren aan. Dat is wat de Heer ook van ons vraagt. Om je voor God neer te buigen. Als een zondaar. Om de naam van de Heere aan te roepen. En dat betekent dat je het alleen van hem verwacht. Bij dat altaar. Bij dat bloed. Wat heen wijst naar het bloed van Jezus Christus. Wat reinigt van alle zonden. Daar staat Abraham. En wat zou hij misschien wel anders hebben gestaan dan in hoofdstuk 12 vers 8. Diepe les. Wat heeft hij veel geleerd van zijn eigen zwakheid. Maar bovenal van Gods trouw. Maar hij komt bij dat altaar en hij roept de naam des Heeren aan. Dan zal hij het wel gezongen hebben. Door zijn hoogsten armt geweld onttogen. Zal ik genoopt tot dankbaarheid. verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Gemeente, zingt u, zing jij dat loflied op de Heer met Abram mee. Amen. Gemeente, in antwoord gaan we dat loflied op de Heere ook zingen. Psalm 66 vers 6. En we zingen ook vers 7. Ik zal het brandaltaar doen roken. Van het edelst vee uit kooi en stal. Ze worden vet en merg ontstoken. Bij het lieflijk rijzend lofgeschal. 66, 6 en 7. Eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, wij eindigen met dankzegging. En wij danken u dat u trouw bent waar wij ontrouw zijn. Dat u vasthoudt waar wij loslaten. Dat u uw beloften vervult. Waar wij zo vaak onze beloften breken. Wij danken u, Heere, dat u zichzelf zo wil laten kennen in uw woord. Dat u zich zo hebt geopenbaard. Dat u die weg gegaan bent. Met Abraham, met het volk Israël. In uw Zoon, de Heere Jezus. Dat de redding zaligheid is. Voor een ieder van ons. Ja, Heere, wij loven en prijzen uw grote naam. En wij bidden, Heere, geef. Dat we die les die Abraham mochten leren. Ook heel persoonlijk mogen leren kennen in ons leven. Het zelf ook mogen ervaren dat u trouw bent. Wij bidden voor hen met wie u een diepe weg gaat. Ja, Heere, dat we te midden van die diepe weg ook die trouw die u aan Abraham bewezen persoonlijk mogen ervaren. Dat we ook mogen roemen in die verdrukking. Ga met ons mee. Wij bidden voor hen die zonder u leven. Geef dat ook zij er diep van doordrongen mogen zijn dat het leven alleen in u te vinden is. Ja, Heere, wij leggen dat in uw handen neer. Wilt u ons afhankelijkheid van u leren, telkens opnieuw op dat uw naam geprezen wordt. En Heere, ga zo met ons mee in ons persoonlijk leven. Als we naar huis gaan, zegen ons onderweg. Wil in alle dingen met ons zijn, ons persoonlijk leven, en wil ons opnieuw rondom uw woord hier bijeenbrengen. Ga zo met ons mee. Wij bidden dat. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang opnieuw uit Psalm 66, nu de versen 8 en 10, al in vers 8 dat werk van Gods genade ook aan elkaar mogen vertellen. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ten slotte de lofzang op de Heere, waarin we mogen eindigen. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. Psalm 66, 8 en 10. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.